Geliefde gemeente, onze tekstwoorden behoren tot de inhoud van de eerste zendingsreis. De apostel Paulus en anderen waren uitgegaan uit Antiochië, ten noorden van Israël gelegen. En daar vandaan zijn ze naar Cyprus gegaan. Het is ons voorgelezen. Wat is er op Cyprus gebeurd, jongens en meisjes? Daar heeft God de Romeinse stadhouder, wij zouden zeggen de burgemeester van Cyprus, bekeerd. De duivel wilde dat natuurlijk niet. Die wil geen enkele onderdaan loslaten. Hij heeft zelfs geprobeerd door middel van die valse profeet, die tovenaar, een Jood van afkomst, de bekering van de stadhouder tegen te houden. Maar dat is niet gelukt. De Heere werkt immers wonderen en laat zich niet door de duivel tegenhouden. Ook in onze tijd niet. Hoeveel machten en krachten er ook zijn die zich verzetten tegen de bekering van zondaren. De Heere gaat door met zijn werk. Zou het ons vanmorgen geen moed geven, geliefde gemeente, dat zo'n Romeinse stadhouder door God bekeerd werd, dan kan het nog voor uw kind, waar u niet meer mee praten kunt over de Heere en zijn dienst, dan kan het nog voor u die zo vast zit aan de dingen van dit leven, de dingen van deze wereld. De Heere gebruikt de prediking van zijn woord om blinde zielsogen te openen, harde harten te verbreken, stenen harten weg te nemen en vlezen harten te schenken. Is het ons gebed geweest, voordat we naar de kerk gingen, Heere, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid? Vanaf Cyprus is Paulus en anderen overgevaren naar Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. En daar in Pisidisch Antiochië zijn ze naar de synagoge gegaan. Nadat er een stuk gelezen was uit de boeken van Mozes, en nadat er ook een gedeelte gelezen was uit de profeten van het Oude Testament, werd er gevraagd of er iemand een woord van vertroosting had. Kunnen we ook vertalen door vermaning. Vertroosting, vermaning, beide zijn immers nodig. En de apostel Paulus heeft mogen spreken, geleid door Gods geest. En zo komen we bij de tekstwoorden van vanmorgen. De prediking van Paulus over de opstandigheid van Israël en de langmoedigheid van God. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken wij u vier zaken. In de eerste plaats uitgeleid. Ten tweede doorgeleid. Ten derde ingeleid. En ten vierde voortgeleid. De prediking van de apostel Paulus over de opstandigheid van Israël en de langmoedigheid van God. vier zaken uitgeleid, ten eerste. Ten tweede, doorgeleid. Ten derde, ingeleid. En ten vierde, voortgeleid. Onze tekst zegt: de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. In de synagoge gaat de apostel Paulus de hoofdzaken uit de heilsgeschiedenis van het volk van Israël aanwijzen. En waarom doet de apostel Paulus dat? Wel, hij wil erop wijzen dat datgene wat in het Oude Testament is te vinden vervuld is in het Nieuwe Testament. En hij wil onderstrepen dat de Heere de eeuwen door met het volk van Israël is geweest, niet omdat dat volk zo goed was of zo vroom en godsdienstig was, maar omdat uit dat volk de zaligmaker geboren moest worden. Daarom is dat volk niet gebleven in Egypte. Jullie weten dat ook wel, jongens en meisjes. In Egypte zuchtte het volk van Israël onder de wrede, harde, meedogenloze hand van de farao. Slavenwerk moesten zij daar doen. En wat had de Heere beloofd aan Abraham? Niet dat zijn nageslacht altijd in Egypte zou blijven wonen, nee. Maar dat zijn nakomelingen uitgeleid zouden worden en zouden wonen in Kanaan. Die belofte gaat de Heere vervullen. En de vervulling van die belofte betekent ook dat andere beloften in vervulling zullen gaan. Want als de Heere één belofte vervult, dan onderstreept dat de vervulling van al de beloften die komen gaat. En vooral deze beloften die gaan over het werk van Christus. In dat volk van Israël in Egypte immers was de Christus als het ware verborgen. En hij zou uit dat volk voortkomen. Vandaar de bijzondere bemoeienis met dat volk. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. Uitverkoren. Uitverkiezing. Wat wordt hier eigenlijk bedoeld? Wordt hier de verkiezing tot eeuwige zaligheid bedoeld van heel het volk van Israël? Nee, geliefde gemeente. Hier wordt bedoeld dat de Heer op een hele bijzondere manier met het volk van Israël is omgegaan. Aan dat volk heeft hij zijn woord gegeven. Onder dat volk was eerst de tabernakel en later de tempel. Onder dat volk heeft de Heer profeten gezonden, opdat ze zouden luisteren naar het woord van God, opdat er bekering zou komen. Dat volk was dus een heel apart volk, zouden we kunnen zeggen, apart gezet van de wereld. Dat betekent hier het woord uitverkiezing. En de uitverkiezing tot eeuwige zaligheid dan. De uitverkiezing waardoor je zalig zult worden, in de hemel zult komen, eeuwig en volmaakt God zult loven, dienen en prijzen. Ja, die heeft de Heere ook verwerkelijkt. Ten tijde van het Oude Testament, voornamelijk onder dat volk Israël. En ten tijde van het Nieuwe Testament is dat ook uitgebreid tot de heidenen, uitverkoren, apart gezet. En dat geldt ons ook. Wij zijn geen heidenen, geliefde gemeente. We zijn geen islamieten, hindoestanen of boeddhisten. De Heere brengt ons samen in zijn huis, rondom zijn woord. En ook thuis mogen wij dat woord lezen en de knieën buigen. Calvijn noemt dat een kleine uitverkiezing, als je tot de gemeente des Heeren mag behoren. Apart gezet in deze wereld. Maar dat is niet voldoende om zalig te worden. Ook voor het volk van Israël was dat niet voldoende. De besnijdenis van het hart, de waarachtige bekering was noodzakelijk. En dat geldt ons ook. Echt de Heere mogen dienen met de liefde van je hart. En vanuit die liefde die de Heere uitstort, een afkeer, een hekel hebben aan de zonde. En strijden tegen de overtreding van Gods wet en graag het goede willen doen. Tot eer van God willen leven, denken en spreken. Kennen we iets van die droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? En iets van die hartelijke vreugde in God door Christus, zoals Maria dat ook mocht kennen. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Maria kon en zou alleen zalig worden door het werk van Christus. Verstaan we dat? Hebben we dat ook mogen beleven? De Heere mogen aanbidden voor de zending van zijn Zoon. Daar ging het om in al die eeuwen geschiedenis van het volk van Israël. Daar ging het om bij de uittocht uit Egypte. Daar spreekt vers 17 van. En het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte. Het waren dus geen Egyptenaars geworden, vreemdelingen. Het verschil was merkbaar en zichtbaar. Ze spraken een andere taal, ze gedroegen zich anders. En nu komt het erop aan, geliefde gemeente, dat we niet alleen ons anders gedragen dan de wereld, maar dat dat van binnenuit werkelijkheid is. Dat gold ook het volk van Israël. Van binnenuit de Heere mogen dienen. Van binnenuit niet mee kunnen doen met de wereld. Vreemdelingen in het land van Egypte. De Heere heeft hen verhoogd. Dat wil zeggen, hij heeft dat volk gespaard in Egypte. Het werd al groter. De Heere zorgde ervoor dat er veel nakomelingen waren. En hij heeft ervoor gezorgd dat dat volk dat zelf helemaal geen wapens had, toch uit Egypte werd verlost. Plagen zijn er gekomen. U kunt het nalezen in het boek Exodus. Plagen over het land van Egypte. En bijzonder die laatste plaag, dat laatste oordeel, de dood van alle eerstgeborenen. Dat bracht de farao ertoe om toestemming te geven aan Israël om Egypte te verlaten. En de Heere heeft dat volk doen uitgaan. Dat moeten we verstaan onder die verhoging. En heeft hij met een hoge arm daaruit geleid, een sterke arm. Zijn almacht schitterde daarin. Al had de farao dan een machtig leger. En al kwam dat leger zelfs achter Israël aan. De Heere heeft zijn volk beschermd en uitdoen gaan uit Egypte. En wat heeft ons dat nu te zeggen? Het is ook vanmorgen voorgelezen uit de wet. Uitgeleid uit Egypteland, uit het diensthuis. Waarom wordt dat eigenlijk voorgelezen, jongens en meisjes? Dat komt omdat wij allemaal slaven zijn. Die slavernij in Egypte was natuurlijk heel erg. Maar onze slavernij is nog erger. Waarom? Omdat wij de helse farao dienen van nature. Wij buigen voor de duivel. We gehoorzamen aan hem zoals wij op deze aarde komen. En waarom is die slavernij dan nog erger dan de slavernij in Egypte? Wel, de Israëlieten zuchten onder die slavernij, riepen om verlossing. Maar dat zullen wij uit eigen beweging nooit doen. We voelen ons thuis bij het doen van de zonde en bedenken van het kwade. Als een vis in het water. En we denken er niet over de band met de helse farao te verbreken en de Heere te gaan dienen. Zo erg is onze slavernij dat we er geen last van hebben. Maar nu het wonder. De Heere komt met zijn woord, met zijn hoge arm, met zijn almacht. En hij opent onze ogen voor die slavernij. Hij doet zuchten, bidden, smeken en worstelen onder die slavernij. Om daarvan verlost te worden. En wie roepen om verlossing, zullen ook zeker verlossing ondervinden. Kijk maar naar het volk van Israël. Uitgeleid uit Egypte. En zo leidt de Heere uit. Uit het diensthuis van de zonde. En brengt hij op de smalle weg. Brengt hij tot het dienen van hem. Niet maar aan de buitenkant. Dat je keurig twee keer naar de kerk gaat, de Bijbel leest en bidt, maar van binnenuit. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Dat wordt dan de belijdenis. Wat een wonder als dat zo mag zijn. Hoe staat het ermee, geliefde gemeente? Jong en oud. Er is weer een roepstem uitgegaan in uw midden. Ja, zeggen jullie misschien jongen, ik ben nog geen 66 jaar. God heeft wel recht op je leven. Hij is oneindig goed voor je. Zou je de knieën voor hem niet buigen? Bij wie toch alles is te vinden? En zou je toch niet smeken? Heere, dat ik u toch mag dienen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam, ouderen. Misschien denkt u wel, voor mij kan het niet meer. Dat zegt de duivel. Die wil al zijn onderdanen vasthouden. Ook op hogere leeftijd is voor de Heere niets te wonderlijk. Doe uw mond wijd open en dan zal de Heere hem vervullen. Uitleiden uit het diensthuis van de zonde, losmaken van de helse farao. En nadat de Heere zijn volk heeft uitgeleid, heeft hij het doorgeleid door de woestijn, doorleiding. Tweede zaak, we lezen daarvan in vers 18. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. 40 jaar in de woestijn geweest. En gedurende die 40 jaar heeft de Heere hun zeden verdragen. Wat betekent dat? Wel, dat volk van Israël zat vol opstand en murmurering. Dat lezen we direct al bij de uittocht. Iets daarvan zullen wij aanstippen In Exodus lezen wij, als dat volk uitgaat uit Egypte, dat ze tot Mozes zeggen, als de farao achter hen aankomt met zijn wagens en zijn ruiters, hebt ge ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden, waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Wat een opstand, wat een murmurering, wat een misdraging van het volk. De plagen in Egypte gezien. Al de eerstgeborenen bij de Egyptenaren gedood en bij de Israëlieten niet één. En dan deze taal. Zijn we naar de woestijn gevoerd omdat er geen graven in Egypte waren? Zijn we daarom uitgeleid om hier te sterven? Maar de Heere heeft hen verlost. Droogvoet zijn ze aan de overkant gekomen van de Rode Zee. En de farao zijn ruiters verdronken in het water van de Rode Zee. En wat gebeurt er dan? Als dat wonder van verlossing heeft plaatsgevonden, dan lezen we Exodus 15 van Mara. Ze zijn de woestijn ingegaan. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Dat water in Mara was immers bitter. En dan kreeg Mozes de opdracht een hout daarin te werpen. En de Heere maakt het water zoet. Dan Exodus 17. Er is geen drinken meer. En dan murmureert dat volk opnieuw. Toen twistte het volk met Mozes en zeide, geeft gij lieden ons water, dat wij drinken. En toen u het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Wat een taal. Zou de Heere niet kunnen zorgen? Had hij dat bittere water niet zoet gemaakt? En nu gaf de Heere water uit de rotssteen. Hun zeden 40 jaar verdragen. En denk eens aan de berg Sinaï. Nadat de wet was afgekondigd. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En wat doen ze? Als Mozes er niet is, dan wordt daar een gouden kalf gemaakt. Tegen de wil en de wet van God in. En zo kunnen we doorgaan, geliefde gemeente. Ook toen ze voor de eerste maal aan de grens kwamen van Kanaan. Toen werden verspieders, spionnen zouden wij zeggen, uitgezonden. Ze moesten het land maar eens gaan bekijken. En dan komen ze terug. En 10 verspieders zeggen, we komen er nooit in. Waarom niet? Nou, die steden hadden hele sterke muren. En daar woonden reuzen in Kanaan. Dan kunnen wij er toch nooit in komen. 10 verspieders. Ze geloofden niet in de almacht en de trouw van God. En 2 verspieders, Jozua en Caleb, die zeggen, we zullen erin komen. God heeft het beloofd. Hij maakt zijn belofte waar. En wat werd er geloofd? De boodschap van de 10 verspieders. Ongeloof aan de zijde van Israël. En daarom moest dat volk al die jaren rondzwerven in de woestijn, werd wel verzorgd door de Heere. Manna uit de hemel en water uit de steenrots. Ze hadden dat niet verdiend. En alle boven de 20 jaar zijn inderdaad in de woestijn omgekomen. Maar toch is de Heere met dat volk in zijn geheel voortgegaan. Want uit dat volk zou de zaligmaker geboren worden. Doorgeleid. Als we geestelijk uitgeleid mogen zijn uit het Egypte van de zonde. Als we nou werkelijk de Heere mogen dienen. En het zit tegen. Zijn we het dan direct en altijd eens met de leiding van God in ons leven? Moeten we dan niet zeggen, in dat volk van Israël, in die opstandigheid, in dat murmureren, herken ik mijzelf. Misschien dat onze mond niet dezelfde woorden uitspreekt. Maar in het hart leeft wel het zondige waarom. Waarom moet mij dat nu allemaal gebeuren? Waarom moet mij dit treffen? Waarom is het niet anders in mijn leven? En dat je kijkt naar anderen die het echt niet zo nauw nemen. Denk aan Asaf in Psalm 73. En het murmureren, de opstandigheid, leeft van binnen. Wat is de Heere dan oneindig goed? Dat hij wel komt met zijn tuchtiging, dat hij wel waarschuwt en dat hij soms ook iets van zijn afkeuring laat ondervinden. Maar dat hij ondertussen blijft zorgen. Niet alleen in lichamelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Dat hij brood geeft voor het hart, eten voor de ziel, onderwijs uit zijn woord door de toepassende werking van Gods geest. En als dat gebeuren mag, dan buigt de ziel onder God. En werkt de Heere op zijn tijd ook eens willendheid. En als we nu al lang op die smalle weg mogen zijn, allang de Heere mogen dienen, moeten we het dan niet zeggen. Al die jaren mijn zeden verdragen. Wat een zonden, wat een ongerechtigheden liggen er immers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Hebben u dat mogen meezingen? Wat een wonder dat de Heer dan draagt en verdraagt. Zijn langmoedigheid betoont. En wat betekent dat? Langmoedigheid. Weten jullie het, jongens en meisjes, wat is langmoedigheid? Langmoedigheid wil zeggen dat je niet snel heel boos wordt en dat je niet snel met iemand afrekent. Zo is de Heere geweest voor het volk van Israël. Zijn toren nooit ten volle ontladen tegen dat volk. Groot geduld aan dat volk bewezen. En zo doet de Heere dat nog. Als Gods kind terug mag zien. Een aantal jaren terug mag zien in zijn of haar leven. Dan moet het toch gezegd worden. Wat is de Heere geduldig. Wat is hij langmoedig. Dat hij mij verdragen heeft. En zelfs als we nog op de brede weg zijn. Is daar de langmoedigheid van God. Dan is hij nog niet met de volle ontlading van zijn toren gekomen, want dan zou u er immers niet meer zijn. Dan zou de eeuwige rampzaligheid al werkelijkheid zijn. Heeft Gods goedertierenheid, zijn langmoedigheid, zijn geduld op de knieën mogen brengen, heeft het mogen leiden tot waarachtige bekering, doorgeleid. Zo leidt de Heere zijn volk en kinderen door dit leven. Ze zijn op weg naar het hemels Kanaan. Zoals Israël op weg was naar het aardse Kanaan. Inleiding, de derde zaak. En zeven volken, vers 19, uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. De Heere heeft dat volk ingebracht in Kanaan. Dat was geen eigen prestatie. Dat kwam niet omdat dat volk van Israël ondertussen zo geoefend leger had en zoveel moderne wapens had, zodat ze de vijanden konden verslaan. Echt niet. Daarom lezen wij van Jericho. Hoe kwam het dat die muren van Jericho gevallen zijn, ineengestort zijn? Dat kwam door de almacht van God. Hij heeft die muren ineen doen storten. Niet de leidslieden, niet de aanvoerders en niet het volk van Israël. Maar de Almachtige, die tegelijkertijd ook de getrouwe is. En dat laat ons zien, geliefde gemeente, hoe het nu te verklaren is dat arme zondaren in het hemels Kanaan zullen komen. Niet door hun eigen inspanningen. Niet door hun eigen krachten. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Het is de Heere immers die een goed werk begint. Die verlost uit het Egypte van de zonde. En die verzorgt en verdraagt al die jaren van de woestijnreis en inbrengt in het hemels Kanaan. Dat is nou verworven door Christus, die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten, op deze aarde wilde komen, om ten volle de toren van God te ondergaan, opdat voor zijn kerk vergeving en zaligheid verworven zou worden. En die vergeving en die zaligheid die hij verworven heeft, past hij ook toe. Hij bekeert. Door zijn hand gaat het welbehagen van de Vader gelukkiglijk voort. Dat betekent, de duivel kan dat niet tegenhouden. Dat kon hij op Cyprus niet. En ook in Klein-Azië tegenwoordig, Turkije niet. De Heere bekeert zondaren ook vandaag. Ook in Sliedrecht kan hij dat niet tegenhouden. Ook in de toekomst zal de duivel dat niet tegen kunnen houden. Want de Heere volvoert zijn raad. Zijn welbehagen. En zo zal er inleiding zijn in het hemels Kanaan. Hier al de voorsmaken en eenmaal de volle vervulling. En dan staat er dat de Heere wel 7 volkeren heeft uitgeroeid. En die volkeren, die worden ook genoemd in Deuteronomium 7, het eerste vers. Dan worden die volkeren opgesomd die de Heere heeft verslagen. Wanneer u de Heere, uw God, zal gebracht in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, Gergazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, 7 volken die meerder en machtiger zijn dan gij. Dus al die volken op zich waren sterker en machtiger dan het volk van Israël. Maar de Heere is de Almachtige. Wat een wonder dat het volk van Israël niet in de woestijn is omgekomen. Dat hadden ze verdiend. Wat een wonder dat Gods kinderen niet omkomen tijdens de woestijnreis van dit leven op weg naar het hemels Kanaan. Ook dat hebben zij verdiend. De Heere heeft dat volk verdragen. 40 jaar lang. En de Heere verdraagt ook zijn volk. zolang het is op aarde. Hij doet nooit met hen naar hun zonden, hoe zwaar, hoe lang zij ook zijn wetten schonden. Hij straft hen wel, maar niet naar hun zonden. En waarom niet? Omdat Christus die straf heeft gedragen. Die verdraagzaamheid, die langmoedigheid heeft verworven. En daar gaan wij van zingen. Uit de 95ste psalm, het 6e vers. Ik heb aan dit volk dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad, ja 40 jaar hun hoon verdragen. 6e vers van psalm 95. Als het volk van Israël ingeleid is in Kanaan, heeft de Heere dat volk niet aan zijn lot overgelaten, maar is blijven zorgen voor dat volk. Onbegrijpelijk. Waarom is dat onbegrijpelijk? Wel, ook als dat volk in Kanaan is gekomen, dan is het hart van dat volk daarmee niet veranderd. We lezen dat in het boek van de Richteren. En we lezen daarvan in vers 20. En daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun richters tot op Samuel, de profeet. Richters, ja, die spraken inderdaad recht, dat deed Samuel bijzonder. In heel het land, onder heel het volk trok hij rond om recht te spreken, maar dat niet alleen. Ook om het woord van God te verkondigen. Om aan het volk dat woord voor te houden. En een belangrijke taak van die richters was ook de verlossing van het volk. Dat volk aanvoeren in de strijd tegen de vijanden. En had dat volk het nu verdiend? Dat daar iedere keer richters kwamen? Wat deed dat volk van Israël, jongens en meisjes, toen het in Kanaan gekomen was? Toen het in Kanaan was gekomen, was er toch alle reden tot dankbaarheid. En dankbaarheid wil zeggen, echt de Heere dienen. Vanuit je hart de Heere dienen. Het leek eerst wel aardig goed te gaan. Zolang Jozua nog leefde en Caleb en anderen die de grote wonderen van de Heere gezien hadden en daarvan verteld hadden, jonger waren dan 20 jaar toen ze uitgingen uit Egypte. Dus die waren jonger dan 60 jaar toen zij in Kanaan kwamen, nog geruime tijd geleefd. Maar als dat geslacht nou is weggevallen, wat gebeurt er dan? Dan gaat het volk van Israël de afgoden dienen. De Baal en de Astarte wordt gediend. Ik heb als jongen wel eens gedacht dat het dienen van de Baal en de Astarte begonnen was in de tijd van koning Achab. Maar dat is dus niet waar. Dat is al begonnen korte tijd na de inleiding in Kanaan. We lezen daarvan in het boek der Richteren. En dan lezen wij in het 10e vers. En al datzelfde geslacht, Richteren 2 vers 10. Ook tot zijn vaderen vergaderd Jozua, Caleb en allen die hem gekend hadden, met hem geleefd hadden. Zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende. Nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israël wat kwaad was in de ogen des Heeren. En zij dienden de Baals. Daar had Mozes al tegen gewaarschuwd. Als je de afgoden gaat dienen in Kanaan, dan zul je geen enkele oorlog meer kunnen winnen, zullen de vijanden je verslaan. En wat Mozes gezegd had aan het einde van zijn leven is ook werkelijkheid geworden. We lezen dat in Richteren 2 vers 15. Overal waarin zij uittochten uittrokken, was de hand des Heeren tegen en ten kwade. Gelijk als de Heere gesproken had en gelijk als de Heere hun gezworen had. En hun was zeer bange. Maar als ze uit die nood dan tot de Heere riepen en hun nood aan de Heere bekend maakten, dan gaf de Heere een richter. De Heere verwekte richters die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. En wordt het dan beter als de eerste richter gekomen is? Nee. Als je richter is gestorven en er gaat weer enige tijd overheen, dan begint het van voren af aan weer de afgoden dienen. En dan zijn de Heere weer een richter. Tot op de tijd van Eli en Samuel toe. Wat een groot geduld. Wat een grote langmoedigheid heeft de Heere aan dat volk betoond. Waarom? Wel, wat zouden de heidenen zeggen als het volk van Israël uitgeroeid zou worden? Dan zouden de heidenen, de vijanden zeggen, de God van dat volk heeft zijn volk niet kunnen bewaren, verlossen en sparen. Onze afgoden zijn sterker dan de God van Israël. De eer van Gods naam was ermee gemoeid. En zo verlost de Heere nog telkens opnieuw, als Gods kinderen meestal door eigen schuld in de benauwdheid komen, als Gods kinderen door het toegeven aan de zonde, door het luisteren naar dat oude bestaan dat ze met zich om blijven dragen, door het luisteren naar een zondige omgeving, de nabijheid van God in hun gevoel verliezen. En ze gaan roepen uit die benauwdheid. Dan zullen ze ondervinden dat de Heere langmoedig en zeer genadig is. Dat heeft het volk van Israël ondervonden in Kanaan. Die 450 jaar waar onze tekst van spreekt. Tot op de tijd van Eli en Samuel. Telkens opnieuw verlossing. En zo doet de Heere dat nog tot eer en roem van zijn naam. Want als de duivel een van Gods onderdanen in zijn macht zou krijgen voor eeuwig, Dan zou de duivel kunnen zeggen, je bent toch sterker dan God. En dat zal de Heer nooit toelaten. En weet je waarom ook niet? Omdat uit dat volk de zaligmaker geboren moest worden. Die richters, die rechters, die verlossers, die aanvoerden in de strijd tegen de vijanden, laten iets zien van het werk van Christus. Hij is de grote en de volkomen verlosser. Hij zal doen wat al die verlossers van het Oude Testament niet konden. Hij zal de duivel overwinnen. Over de vijanden triomferen. Het zal klinken op het kruishout. Het is volbracht. De kop van de slang is vermorzeld. De Heere heeft heen gewerkt naar de geboorte van zijn zoon in Bethlehem. Opdat er verlossing zou zijn voor Jood en Heiden naar Gods welbehagen. Paulus is begonnen te prediken in de synagoge. Dat deed hij altijd. Allereerst tot het volk van Israël het woord richten. En tot hen die vanuit het heidendom meeleefden met het jodendom. En daarna tot de heidenen gegaan. En zo is dat woord ook in Nederland gekomen. En welke vraag is nu heel belangrijk? Als we nadenken over de tekst van vanmorgen wel. De vraag of God begonnen is. En waar is God begonnen met het volk van Israël? Door uit te leiden uit Egypte. Zo doet de Heere nog. Hij maakt los uit het Egypte van de zonde. Dat Egypte. Waar wij met al de vezels van ons bestaan aan verbonden zijn. Dat Egypte willen we zomaar niet verlaten. We willen ons deel hebben in deze wereld. We willen rijk worden. We willen aanzien verkrijgen. We willen een geslaagd leven leiden. We willen genieten. Net als de wereld leven, denken en doen. Maar bedenk het wel, geliefde gemeente. Als je net als de wereld leeft, zul je ook net als de wereld sterven. En huiver mag ons hart wel vervullen als we erover nadenken wat dat betekent. Dan geen ingaan. In het hemels Kanaan, maar eeuwig Gods toren moeten ondervinden. De hel. U hebt ervan kunnen lezen in de krant. Er wordt tegenwoordig niet zoveel van gezegd, zo stond daar beschreven. Twee boeken zijn er verschenen die daarover gaan, hemel en hel. Twee soorten levens. Ook twee soorten van sterven, maar dan ook op twee manieren in de eeuwigheid zijn. De Heer Jezus zelf heeft duidelijk gesproken over de eeuwige rampzaligheid. Waarom? Opdat het uit zou drijven naar de binnenkamer, op de knieën zou brengen, Heere, dat ik u mag dienen, dat ik u mag bedoelen, dat ik u mag loven en prijzen. Is dat het gebed al geworden, geliefde gemeente? Dan zal de Heer op zijn tijd ook betonen de verhoorder van het gebed te zijn. Net zoals Israël in Kanaan dat riep uit de benauwdheid, uit de verdrukking, als de vijanden weer kwamen dat door eigen schuld, zonder Heere richters. En zo zal de Heere verlossing zijn, er niet alleen voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. Want dat is nu het wonder. Als de Heere begint, als hij uitleidt uit Egypte, de band met de duivel in principe doorsnijdt, zodat de rug naar de duivel wordt toegekeerd en het aangezicht gewend tot die God bij wie de zaligheid te vinden is. Als dat is gebeurd, dan laat de Heere nooit varen de werken van zijn handen. Daar begint de kerkdienst mee. Horen we dat wel? Mogen we daar troost uit putten? Verwachting uit ontvangen? Groot van de Heere denken? Als Gods kinderen op zichzelf zien, dan is er geen verwachting. Dan is er geen hoop. Als dit in het recht zou treden en gadeslaan hun ongerechtigheden, wie zou dan voor hem kunnen bestaan? En toch gaat de Heere door met zijn werk. Hij verdraagt zijn volk en kinderen. Dat volk van Israël, een heel opstandig en zondig volk, zijn we naar de woestijn gebracht, omdat er geen eten in Egypte was en hier moeten we van honger sterven. De Nijl bevat genoeg water om te drinken, hier geen water, moeten we van dorst omkomen. De Heer heeft eten en drinken gegeven, zo doet hij nog. Hij zorgt voor het lichaam, maar bovenal voor de ziel. En hij voedt de ziel met het brood des levens. Het manna laat daar wat van zien. Dat manna wees heen naar de Heere Jezus die neer zou dalen uit de hemel. Hij is het ware manna. Het levensvoedsel voor arme verloren zondaren. In hem is het leven te vinden. Hij gerekend als een onderdaan van de duivel. Hij beladen met al de zonden en ongerechtigheden der zijnen. Hij heeft volkomen betaald voor de schuld van zijn kerk. En daarom ziet de Heere in Christus aan. En ziet hij in zijn kerk geen zonde en geen overtreding. Daarom ook dat geduld, die langmoedigheid, die verdraagzaamheid. Daarom Gods liefde en trouw. Christus heeft volmaakt gedaan wat de Heere van hem vroeg. En Gods kinderen, een klein beginsel daarvan, maar toch het verlangen in het hart om eeuwig de Heere te mogen dienen. En die wens, die zullen zij verkrijgen, want de Heere maakt zijn woord waar, niet alleen dat woord gesproken tot Israël over de uittocht uit Egypte en het wonen in Kanaan en de geboorte van de zaligmaker, maar ook dit woord dat de levens voor zelf heeft uitgesproken. Ik leef en gij zult leven. Amen.